Gemeente, de Heidelberger Catechismus die staat lang en uitgebreid stil bij de behandeling van de sacramenten, met name bij de behandeling van het heilig avondmaal. Ook in zondag 29 is dat het geval. En laat ik hiermee beginnen. De oude Romeinen, als ze op zee voeren, als ze dan bij het puntje van Italië kwamen, hè, kinderen, Italië, die laars op de landkaart, en dan bij het puntje van die laars, dan heb je een hele smalle doorgang van de zee. Zo tussen Italië en Sicilië. En dat was een gevaarlijk punt als je daar met de schepen doorheen moest. Want je had twee gevaren. Je had de Scylla en de Charybdis. Dat wil zeggen, je had één grote rotsklip. Daar kon je met je scheepje op botsen. En aan de andere kant had je een gevaarlijke draaikolk. Nou, daar moesten dan die Romeinen doorheen. Aan de ene kant uitkijken voor die rotsklip. En aan de andere kant uitkijken voor die gevaarlijke draaikolk. Dat je daar niet in terecht kwam. En dan begrijpt u dat het moeilijk is om precies tussen die twee gevaren door te laveren. Nou, zo voel ik me een beetje vanavond. Als dominee. Om dat woord der waarheid nu voor u en voor mezelf recht te snijden. Als het gaat over het heilige avondmaal. En ook voor u als hoorder. Moet je uitkijken voor die twee gevaren. En daarom is het goed om te bidden. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Heere, wilt u licht geven over hoe u nou het avondmaal eigenlijk bedoelt. Want er is zoveel over gezegd en zoveel over gediscussieerd. En tegelijkertijd weet ik hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dat ik gauw de een of de andere kant op kan gaan. Hoe dichter bij de kaart van het woord, hoe minder kans dat ik dwaal of dat ik te pletter sla of dat ik de mist inga. Het gaat vanavond over zondag 29. Een dwaalleer weerlegt. Dat zet ik boven de preek. Een dwaalleer weerlegt. En dan zie ik twee gedachten. Ten eerste wat brood en wijn niet is. Dat is vraag 78 en antwoord 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nee. Dat is tegen de Romeinse kerk en tegen de Lutherse kerk in die tijd. Wat brood en wijn niet is. En ten tweede gaan we nadenken, vraag en antwoord 79, wat brood en wijn wel is, wat het woord van God daarover zegt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus? Antwoord, nou, dan komt er een Bijbels antwoord. Dus ik zet boven de preek een dwaalleer weerlegd. Let er ten eerste op wat brood en wijn niet is, en ten tweede wat brood en wijn wel is. Even voor het verband. In zondag 28 is een begin gemaakt met het behandeling van het heilige avondmaal. En daarin is eigenlijk beleden wat de Bijbel erover zegt. En nu in zondag 29 wordt het dwaalleer bestreden. Eerst wordt het beleden wat het is. En nu wordt het dwaalleer bestreden. In het Oude Testament wordt gesproken over Nehemia, die bouwde aan de muren van Jeruzalem. En de mannen die bij Nehemia bezig waren, die hadden een troffel en een zwaard in hun hand. Met hun ene hand een troffel, hè, dat is om de muren te bouwen, met cement en zo, om die stenen op elkaar te voegen, een troffel, om op te bouwen. Nou, dat is zondag 28. En tegelijkertijd het zwaard om de vijanden die erop afkwamen, om die weg te jagen en die op afstand te houden. Nou, zondag 28 is de troffel en zondag 29 is het zwaard om dwaalleer, om afwijkende gedachten, om die te bestrijden. Nou, is dat niet zo fijn, maar ja, het is toch nodig. Het is toch nodig. De duivel komt overal op af. Ook op Bijbelse waarheden, om ze te verdraaien, te verminken. Hij gooit letterlijk roet in het eten, zodat het vergif wordt, of zodat het een slap aftreksel wordt. Je moet als dominee de wei prediken, de wei, voor de schaapjes van de kudde, de wei, de grazige weide van het woord. Maar je moet als dominee ook een hek om die wei, om de wei heen zetten. Allebei. En dan hebt u allemaal uw eigen achtergrond, dat heb ik en dat heb u. En sommigen die zijn opgevoed met alleen maar het hek. Ik stootte constant tegen dat hek aan, ik kon er niet in, ik kon er niet bij die tafel. Er werd een grote muur opgetrokken, een hek. En sommigen zijn opgevoed van, ja, ik zag alleen maar de wei en iedereen kon en iedereen ging en iedereen, het was allemaal gewoon. En nou is de Skilla en de Charybdis, begrijpt u? En nou is het zo moeilijk, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald om de wei te prediken, maar ook het hek eromheen. Wat het nou wel en voor wie het nou wel en niet is. En ook dat er een deur in dat hek zit, hoe je er nou kan komen. Nou, vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nou, dat klinkt bij ons een beetje op een afstand. Maar waar gaat dat hier eigenlijk over? In de tijd dat de catechismen zijn opgesteld, was dit zo klaar als een klontje. Dat klonk voor de mensen toen zeer bekend in de oren. Want de Roomse kerk die zei en die leerde, als de mis werd bediend, dan veranderde het brood in het lichaam van Christus. Wordt dan uit het brood en de wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? De Rooms-katholieken zeiden ja. En daar waren de mensen in de tijd van de reformatie mee grootgebracht. Ja, dat gebeurde. Als de priester sprak, dit is mijn lichaam, dan veranderde het wezen van het brood in het wezen van het lichaam van Christus. En dan werd het de heilige hostie. En daar moest je heel erg voorzichtig mee zijn, want dat was een stukje lichaam van Christus. Ook al leek je op brood, maar het was wezenlijk, het lichaam veranderd in het wezen van het lichaam van Christus. En als je het daar niet mee eens was, dan was je vervloekt. Dus toen de catechisme werd opgesteld, was dat een brandende vraag. Hebben nou die Roomse gelijk of hebben nou de reformatoren gelijk? Luther, Calvijn, Zwingli, Ursinus, Olevianus. Dat was een groot twistpunt tussen Rome en de reformatie. Als het over de doop ging, dan waren ze het met elkaar eens. Maar ging het over het avondmaal, dan waren ze het heel erg oneens met elkaar. Maar, en dat is het trieste, ook binnen de reformatie was er grote oneenigheid, helaas. De Calvinisten, de Gereformeerden en de Lutheranen, die bestreden elkaar. Er was groot verschil en er was veel broedertwist. En eigenlijk, gemeente, een stukje kerkgeschiedenis, dadelijk ga ik het toepassen op ons. Eigenlijk ging het eigenlijk alleen maar om dat ene woordje is. Dit is mijn lichaam. Wat betekent nou dat woordje is? Is het nou letterlijk is mijn lichaam? Toen de Heer Jezus dat brood brak, dit is mijn lichaam. Letterlijk het lichaam van Jezus. Of moet je dat nou geestelijk of symbolisch zien? Nou, dat de Heer Jezus tegenwoordig is bij het avondmaal, was iedereen het over eens. Maar hoe? Letterlijk of geestelijk of... Nou, Luther die had er ook een eigen visie, was een groot licht Luther. Ook zijn schaduwkant, als ze over het avondmaal gaan, dan zeggen wij, ja, dat heeft hij toch niet helemaal goed gezien, die Maarten Luther. Heeft hij er gewoon in gedwaald. Zat hij toch heel erg tegen Rome aan, een beetje Rome-Suurdeesem, wat kleefde hem nog aan. Hè? Met die consubstantiatie, dat in, met en onder, hè, dat, ja, hij zat toch wel heel dicht tegen Rome aan. Luther heeft eigenlijk het avondmaal overschat. Hij zegt, dit is, staat er, dit is, dus het is echt zo. Zoals water in een spons zit, zo zit het wezenlijke lichaam van Jezus in dat stukje brood. Nee, zegt Zwingli, nee, dat is gewoon maar een symbool. Dat is gewoon een symbool. Dat is alleen gedachtenismaaltijd, alleen maar herinnering aan de Heer Jezus. Het is gewoon een symbool, meer niet. En die twee die kregen toch ruzie. Ja, avondmaalstrijd is er altijd al geweest. Die kregen toch ruzie. Ik zal eens wat noemen. In 1529 op de Wartburg. Een gesprek tussen Luther en Zwingli. Moet u horen. Luther die schreef in een krijtje op tafel. Is. Is mijn lichaam. Zo is het. Punt uit. Einde alle tegenspraak. Nou, daar was Zwingli het niet mee eens. Hij zegt, jij bent van een andere geest dan wij, Zwingli. En toen zei Zwingli onder tranen tegen Luther. Ach, er zijn geen mensen op aarde die ik meer, waar ik meer van houd dan van alle Wittenbergers. Dus ook van u, meneer Luther, Maarten Luther. En toen zei Luther gewoon bot, keihard. Christelijke broederschap, daar kan ik met jou, dat is met jou onmogelijk. Hooguit christelijke liefde, maar ik kan met jou geen christelijke broederschap beoefenen. En toen was hij zo grof, dat waren natuurlijk, ja, die reformatoren, ja, dat waren reformatoren, jawel, maar dat waren natuurlijk ook gewoon mensen van vlees en bloed. Luther was zo grof, toen op een gegeven moment Psalm 1, dat paste hij toe op de situatie waarin hij was. Hij zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de Rooms-Katholieken, die nog staat op de weg van de Zwinglianen en nog zit in de kring van de Calvinisten. Dan ben je toch wel erg heet hoofd volgens mij. Controverse. Onfatsoenlijk werd erover gediscussieerd. En Calvijn op zijn beurt, die schold de Lutheranen weer uit. En zei, jullie zijn een stelletje apen. Jullie zijn een stelletje apen. Jullie praten alleen maar Luther na. Jullie moeten zelf nadenken. Nou, verdient allemaal geen schoonheidsprijs. Luther hield van bier en Calvijn van wijn. Misschien dat het ook meespeelt. Twee gevaren in ieder geval. Overschatten, onderschatten. Ook nu. Dan ga ik het naar ons toe trekken. Ook nu. Overschatten, onderschatten. Je kan het overschatten. Wij zijn altijd mensen van extreme. Alsof dat nou alles is. Als ik maar aan de tafel kan gaan, dat is het dan. Kijk, uit voor ritualisme. Je kan het ook onderschatten. Onderschatten, ja. Voor 2004, voordat de PKN ontstond, had je nog wel, in het begin van mijn predikantschap, had ik nog wel wat gepreekt in die clubjes, evangelisaties. En die had je zo her en der hier in het land, en met veel genoegen en ook wel met zegen. Maar je had nog wel wat van die evangelisaties, die jarenlang evangelisatie bleven, zonder ooit de begeerte te hebben om ten volle kerk te worden. En u weet, een evangelisatie, dat wordt alleen maar gepreekt. Maar nooit is avondmaal bediend. En dat is niet goed. Dan onderschat je eigenlijk het sacrament. Het kerkelijke leven is ziek als het niet leeft bij de instellingen. Meervoud, de instellingen Gods. Het gaat niet alleen maar om de zuivere prediking van het woord, maar ook over de bediening van de sacramenten. Heeft de Heer Jezus net zo goed ingesteld. David zegt, uw inzettingen, meervoud, die zijn mijn gezangen geweest. Met andere woorden, hij verblijde zich. Zowel over het woord, maar ook over de andere inzettingen van God. Twee gevaren. Ook voor een dominee. U hebt dat misschien al gemerkt. U kent me nou een beetje zo ruim 3 jaar. U hebt dat misschien al gemerkt, dat als er voorbereiding is op het heilige avondmaal, ja, dat ik dan altijd een beetje... Ik vind dat moeilijk, ik zie daar naar uit, maar ik zie er ook altijd weer tegenop. Om dat woord en waarheid nou zo te snijden, dat je aan de ene kant niet de drempel te hoog maakt, aan de andere kant ook niet de drempel eruit slaat. Om geen avondmaals drijver te worden als dominee, je hebt de macht van het woord, hè. En als ik heel erg emotioneel zou kunnen spreken, dan zou ik u op uw gevoelens kunnen inwerken met het woord en u zo... En dat mag niet, dat mag ik niet doen als dienaar van het woord. Aan de andere kant mag ik ook niet het woord gebruiken als een dreigmiddel om u af te houden. Dat mag ook niet. En dan zit je nou precies tussenin. De verslagen harten van de gelovigen, die mag ik niet kleinmoedig maken. Alsof niemand tot het avondmaal mag gaan dan alleen die zonde is. Dat mag ook niet. Kent u dat verhaal van een gemeentelid? Er kwam een gemeentelid bij een dominee. En die zei tegen de dominee... Gods kudde die bestaat niet uit giraffen, maar uit schapen. Niet uit giraffen, maar uit schapen die zijn hand wil wijden. U hangt de korf, u hangt de ruif zo hoog. Zodat eenvoudige schapen en lammeren daar nauwelijks bij kunnen. De Heer Jezus zei toch tegen Petrus, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen, maar niet wijd mijn giraffen. Je mag het niet te hoog hangen en toch ook weer niet... Er is wel een drempel, die is er wel. Ja. Als je de Heer Jezus niet hebt toegelaten in je hart, als je nog nooit van harte tegen de Heer Jezus hebt, ja, kom binnen, Heer. Dan staat hij nog steeds buiten aan de deur van je hart te kloppen. En hij wil erin om avondmaal met jou te houden, maar je hebt nog nooit de deur voor hem open gedaan. En al kon je niet open doen, dan heb je nog nooit van achter die gesloten deur geroepen, Heer, komt u zelf dan naar binnen in mijn hart? Nou, voor zulke is het avondmaal dus niet. Twee gevaren voor een dominee. De drempel te hoog of de drempel eruit. Alleen de wei of alleen het hek. Kunnen ook twee gevaren zijn voor u als kerkgangers. Je kan het zo vanzelfsprekend gaan zien. Het woordje natuurlijk of normaal of vanzelfsprekend of gewoon, die staan niet in het woordenboek van een echte christen. In geestelijke dingen, mensen, is niets gewoon, vanzelfsprekend, normaal. Maar de Heer werkt altijd maar weer op het wonder aan waar ik tussenuit val en waar God de eer krijgt. Als geestelijke dingen gewoon worden, dan is het wonder eruit en is de geest eruit. En dan moet het licht op oranje staan bij u en in mijn leven. Maar aan de andere kant, mijding is natuurlijk ook niet goed. Dat is ook niet goed. Ja, als je jaar en dag hier in de kerk zit en ja, het komt maar niet verder. Dan denk ik, ja, hoe komt dat nou toch? Niet langer maar meer over praten, maar vluchten. Vluchten met die nood tot de Heere. Heere, nou ben ik al zo oud en nog niet. Terwijl u roept. Terwijl u roept. Terwijl u me aankijkt en dan blijf ik af of ik blijf misschien wel weg. Ja, als dominee kan je er niet aan praten. Nee, dat mag ook niet. En ook niet afpraten. En natuurlijk is het waar dat het alleen brood der kinderkens is. Dat laten we staan hoor. Daar staan brood voor kinderen van God. Niks meer en niks minder. Het is voor Gods kinderen, voor al Gods kinderen. Maar niks minder dan Gods kinderen. En alleen Gods kinderen, dat houden we. Het is brood der kinderkens. En als je dan in die klem zit van, ja, ben ik nou eigenlijk wel echt een kind van God? Dat je dan in die klem naar de Heere Jezus gaat zeggen, Heere, ik hoef er niet per se aan, maar mag ik dan bij u zijn? Al is er onder, een kruimeltje, zoals de Canaanese vrouw. Maar dat je geen uitvlucht meer hebt, maar tot de Heere je toevlucht neemt. Dan ben je op de goede plek. Zijn er twee gevaren voor ambtsdragers? Die zijn er ook. Ik noem maar dingen uit de praktijk, hè. Ik noem maar dingen uit de praktijk. Ambtsdragers die niet aangaan, ja, dat gebeurde vroeger toch ook wel heel veel. Ambtsdragers die behoren geestelijk leven te kennen. En daarom ook een voorbeeld te zijn voor de gemeente. En daarom horen ook ambtsdragers die horen aan het avondmaal te gaan. Ja. Als je geestelijk leven kent, dan moet dat geestelijk leven ook gevoed worden. Natuurlijk moet je daar pastoraal mee omgaan. Hè? Niet je moet en je zal, omdat je nu in het ambt staat. Je moet daar pastoraal mee omgaan. He, hoe kan je nou wel in de dienst van de koning staan en niet aan de tafel van de koning zitten? Dat klopt eigenlijk ook weer niet. Hoe kan je nou wel christelijke taken verrichten zonder een christelijk leven te kennen? Nou, dat is het ene gevaar. Andere gevaar is, ik heb het ook meegemaakt, dat ambtsdragers, die gingen zolang ze in het ambt zaten, gingen ze aan de tafel. En daar waren ze uit het ambt, dan gingen ze niet meer aan de avondmaal. Wat is dat? Ik kan dat niet volgen. Alsof het avondmaal met het ambt in verband staat. Nee, het avondmaal heeft te maken met je persoonlijk geestelijk leven dat gevoed moet worden. En zodra je dan uit het ambt bent, dan kom je niet meer aan de tafel. Dat is ook niet goed. Zie de gemeente, ik wil het niet ingewikkeld maken hoor, maar er zijn altijd weer twee extremen. En daarom mogen onze beden zijn, Heere, doorgrond gij mijn hart en ken mijn weg alweer. En tegelijkertijd maak je in uw woord mijn gang en treden vast. In uw woord. Nou hoef ik niet van mensen te horen. En mensen hoeven me ook niet te bemoedigen. Maar mag ik het nou uit uw eigen mond horen? Trek u mij, Heer, en dan zal ik u nalopen. Ja. Nou, ziet u gemeente, het komt wat dichterbij, hè. Ik kan het wel een hele dienst hebben over die Roomse mis en zo. Maar ja, dat staat een beetje ver van ons af. Ook bij ons, in onze tijd, zijn er twee gevaren. Mag ik nog eens wat noemen? En dan moet ik je eerlijk zeggen, ik zie die Scylla en die Charybdis, ik zie ze en ik probeer er een beetje tussenin te gaan. Maar ik noem maar eens wat. Weet je, laat ik dat toch eens noemen. Ik vind dat ook een beetje moeilijk, ik sta er een beetje met kromme tenen hier. En misschien wel u maar met kromme tenen in de bank, maar toch. Weet je, er is een tijd geweest in de Maranatha-kerk vroeger, dat als je nou naar die avondmaalgangers keek, dat het nou ging over de zusters, die hadden allemaal een hoed op. Zal ik nou verder gaan of niet? Wat moet je daar nou mee? Vroeger. Ik hoor van de oudere mensen van, ja, dat was normaal. En nu is dat niet meer normaal. Althans, een enkeling. Ik heb bewust een stukje gelezen uit 1 Korinthe 11. En dan zie je dat Paulus in 1 Korinthe 10 heeft hij het over het avondmaal. En in 1 Korinthe 11 dat beruchte hoofdstuk over de vrouwen in de gemeente en over hoofddeksel. En dan gaat hij in verdere hoofdstuk 11 gaat hij ook weer over het avondmaal. Dus de context is de gemeentesamenkomst juist in verband ook met het avondmaal. Nou, wilt u dat weten over de hoed en de rand? Was dat nou vroeger goed? Of waren ze nou vroeger een beetje... Was dat nou gek vroeger? Doen wij het nou beter? Of wie was er nou eigenlijk gehoorzaam?
Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat zo moeilijk.
Het is natuurlijk voor mij het makkelijkste om erover te zwijgen. Dan heb ik ook geen problemen. Ja. U moet goed bedenken, als het hierover gaat... Heel voorzichtig. U moet goed bedenken... U wil niet voor het hoofd stoten, letterlijk. U moet goed bedenken, de zaligheid... Dat heeft niks te maken met een hoed. Dat heeft alles te maken met het bloed. Dat het bloed van de Heer Jezus toegepast op je hart. Dat is heel belangrijk. Als het nou gaat om een stukje gehoorzaamheid... Het is niet zozeer de zaligheid, maar een stukje gehoorzaamheid... Spreekt trouwens 1 Korinthe 11 al over een hoed? Nee, nee. Ik kom een hoed in het Nieuwe Testament helemaal niet tegen. 1 Korinthe 11 spreekt over een sluier. Waar zit je dan? Dat zou wel mooi zijn, zeg. Stel je voor dat er hier een paar moslima's kwamen. Of een paar Turken die zomaar die bank inschuiven daar. En dan zou je al de zusjes zien met een sluier. Zitten we hier goed? Zitten we hier goed of zitten we hier verkeerd? Het zou wel een getuigenis zijn. Maar in ieder geval, ik wil eigenlijk dit zeggen. Ik geloof dat God drie dingen zegt in 1 Korinthe 11. In die setting van die gemeente. Met betrekking tot dat moeilijke, beroemde, beruchte hoofdstuk. Ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met zaligheid, maar wel met een klein stukje gehoorzaamheid. En dan heb ook ik een beetje schuld. Ik bedoel dit te zeggen. Ik geloof dat in 1 Korinthe 11 er drie dingen staan. Ik geloof dat God vindt dat zusters in de gemeente, en zeker met het avondmaal, ja, een of andere hoofdbedekking op zouden behoren te hebben. Maar, ik zeg er meteen bij, God vindt ook, en dat trek ik mezelf dan aan, God vindt ook dat de zusters in de gemeente moeten kunnen bidden. En God vindt ook dat de zusters in de gemeente moeten kunnen profiteren. En daar geven wij geen ruimte voor. Dus ik schaam me net zo goed. Ook daarin zijn wij, denk ik, onbijbels. Want die ruimte is er voor de zusters niet. Ja, op de KBC zeggen we dan. Vind ik flauw. Begrijpt u? Hoe lees je nou zo'n tekst? En je moet altijd zo lezen dat een ander niet de schuld krijgt, maar dat je ook zelf je schuldig voelt. Heren, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dan kijk ik niet naar een ander. Dan kijk ik in dit geval naar mezelf en naar de mannen. Goed. Laat maar zitten verder. De kindercommunie vind ik ook zoiets. Als het dan gaat over dwaalleer, over de kinderen, mogen de kinderen aan het avondmaal? Eigenlijk, ik heb dat nooit zo goed begrepen, gemeente, maar als nou kinderen wel gedoopt mogen worden, waarom mogen ze dan niet aan het avondmaal? Ja, de sacramenten zijn voor de gelovigen. Ja, maar dat geldt voor de doop ook. Ja, maar bij de doop dan zijn het de gelovige ouders. Nou, als je nou eens gelovige ouders hebt, dan mogen toch ook de kinderen van die gelovige ouders op het avondmaal. Waarom niet? En wij zeggen wel eens, ja, het Oude Testament, dan gaat het over de doop in het Oude Testament. Hè. In het Oude Testament werden de jongetjes besneden. En zou het dan in het Nieuwe Testament minder zijn, doordat de kinderen niks krijgen aan sacrament of zo? Nee, dan is het juist dus meer dat ze en de jongens en de meisjes gedoopt worden. Het Nieuwe Testament is meer dan het Oude Testament. Nou, als ik dat nou eens doortrek naar het avondmaal. Bij het Pascha in het Oude Testament, ja, mochten de kinderen er ook bij zijn. En in het Nieuwe Testament niet. Ik snap dat niet zo goed. Als je consequent doorredeneert. Nou goed, ik zal het antwoord geven. Ik geloof toch dat kinderen niet aan het avondmaal behoren. Trouwens, het gaat natuurlijk niet over kinderen of volwassenen. Het gaat over gelovigen of ongelovigen. Toch denk ik en ik...
Calvijn zegt dat trouwens ook.
Er zijn een paar dingen. Ik denk dat het goed is dat bij ons de kinderen niet aan het heilige avondmaal gaan. Nog niet. Nog niet, moet ik zeggen. En kleine kinderen die kunnen zichzelf niet echt en recht beproeven. Kunnen nog niet zelfreflectie toepassen. Daar zijn ze nog te klein voor. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, ik spreek als tot verstandigen. Je moet een bepaald geestelijk inzicht krijgen. Een bepaald geestelijke rijpheid ontvangen. Om ook te kunnen verstaan waar het om gaat bij het avondmaal. Paulus zegt, je moet kunnen onderscheiden het lichaam des Heren. Je moet kunnen onderscheiden de tafel des Heren van de gewone maaltijd. Je moet in zekere zin abstract ook kunnen denken. En kleine kinderen kunnen nog niet abstract denken. Dat brood en wijn, dat het niet alleen dat het te maken heeft met het lichaam en bloed van Christus. Maar dat brood niet alleen het lichaam van de Heer Jezus, maar ook de gemeente voorstelt. He, want het lichaam van Christus is niet alleen het letterlijke lichaam, maar ook het geestelijke lichaam van Christus. En dat is de gemeente, de kerk. Nou, dat is voor ouderen al moeilijk zat om dat te vatten. En daarvoor voor kinderen, ze moeten wel enige mate het lichaam van Christus kunnen onderscheiden. Nou, kunt u ook over nadenken? Ik heb nog wat. Wat dacht u nou van ziekencommunie? Ziekencommunie. Als het nou gaat over avondmaal vieren in een bejaardentehuis bijvoorbeeld. Of het avondmaal vieren in het Icasia ziekenhuis. Of het avondmaal vieren bij, dat gebeurt ook in sommige gemeenten, dat je met een koffertje, met een klein bekertje erin en een klein avondmaal, dat je dan naar de zieken van de gemeente gaat en daar dan op de avondmaal zondag als dominee, als ouderling, avondmaal bedient, thuis, bij langdurig zieken. Hoe moet je daar tegenover staan? Dat zijn natuurlijk moeilijke vragen. U mag daar best anders over denken natuurlijk. Maar ik wil het toch praktisch in het verband van zondag 29 ook eens aan de orde stellen. En weer zie ik die twee klippen. Vind je dat moeilijk? Ik heb me er eens in verdiept. Ik zie dat het protestantisme daarin op zijn minst aarzelend in is. En eerlijk gezegd, gemeente... Ik vind dat best wel moeilijk. Ik heb er ook aarzelingen bij eigenlijk. Als ik zie, ik zal u zeggen welke aarzelingen ik heb. Paulus zegt ergens in Korinthe, dat zeg ik me niet de Heer. Nou, zo zou ik hier ook mee om willen gaan. Dit zeg ik op grond van de schrift, maar nou niet per se de Heer. Want het ligt allemaal niet zo klaar in de schrift. Maar ik denk dat het avondmaal te maken heeft met name met een gemeentelijke samenkomst. De gemeenschap, het samen zijn van de gelovigen bij elkaar in de gemeente, die bestaat uit de breking van het brood, de gebeden, de volharding in de leer der discipelen en in de gemeenschap onderling. Dus een van de pilaren van gemeente zijn, waar het volk van God bij elkaar komt, en dat is in de samenkomst, dat is, daar hoort het avondmaal thuis. En avondmaal moet niet worden tot een individueel gebeuren, ergens in een zieke kamer. Waar het volk vergaderd is. Daarom zegt toch 1 Korinthe 11, als gij samenkomt als gemeente, daar hoort het avondmaal thuis. Bovendien, Brakel zegt dit, je moet uitkijken als je bij zieken naar een ziekenzaal gaat of een huiskamer, dan kan dat zo gauw ontaarden in magie. In een soort ritueel, in bijgeloof. Sacramentsmagie, zegt hij. Dat kan. Zoals de priester ging met het laatste oliecel naar een zieke of een stervende. Je moet het niet als een magisch iets gaan zien. En bovendien, derde, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik daar wat aarzelend over ben. Kijk, de gemeente mag geen duiventil zijn. Hè? Je vliegt eens aan en je pikt eens een graantje mee. Op eigen verantwoordelijkheid en dan ga je weer weg. Ik geloof dat het naar de schrift is. Dat de tafel heilig is en dat de kerkenraad er dus op moet toezien. Dat de kerkenraad erop moet toezien dat die tafel ook heilig blijft. En ja, daar zit ook iets collectiefs in. Iets dat je niet alleen persoonlijk aangaat, maar ook verantwoordelijkheid hebt voor allen als ouderlingen. Geen mini broodjes en geen mini bekertjes. Eén brood is het dat wij breken en één beker is het. Het is ook belangrijk met wie je aan het avondmaal gaat. En daarom staan er ook tafelwachten, poortwachters in het Oude Testament. En als kerkraad heb je erop toe te zien, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt denk ik, dat je toe te zien dat er gelovigen, leden van het lichaam van Christus aangaan. Ware gelovigen, werkelijke kinderen van God, die een christelijk leven leiden, goed getuigenis hebben, een christelijke levenswandel, geen naambelijders. Die moeten worden geweerd van de tafel des Heren. De tafel moet ook heilig blijven. En dat zijn we kwijtgeraakt, denk ik. Avondmaal vier je niet samen met zieken in een ziekenhuis, in die Kazerziekenhuis. Wat ken je nou die mensen? Die komen een paar dagen en ja, je kan amper onderzoeken of ze kinderen van God zijn. En of hun leven en of hun levenswandel goed is. Dat heb je eigenlijk geen tijd meer voor. Ja, we zijn de opnames te kort. Of met bejaarden in het bejaardenhuis die aan dementeren zijn. Heeft dat dan al wel zin eigenlijk? Ken je ze eigenlijk wel? Nou, daar zit iets in van niet alleen jezelf beproeven, maar ook onderling de poortwachters. De toelating tot het avondmaal. Daarvoor hebben de kerkraad ook de toezicht om te letten op leer en leven van de gemeenteleden. Maar goed, nogmaals, daar mag u anders over denken. Ik ga naar vraag en antwoord 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament is zijn bloed? En Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus. Wat is het nu wel? Waarom spreken de Heer Jezus en Paulus van het lichaam en bloed als we het hebben over brood en beker? Nou, daar komt de verklaring. En de verklaring is, Christus spreekt niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee wat te leren, maar ook, even verderop staat er, om ons daardoor te verzekeren. Er valt dus iets te leren en er valt ook iets te verzekeren. Wat valt er te leren? Dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, als ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Heel eenvoudig zegt als het ware de catechismus, weet je wat je nou kan leren? Dat die tafel, zondags, dat het alles te maken heeft met de tafel door de week, waar je elke dag aan eet en drinkt. En dat eten en drinken wat je doet, dat is tot onderhouding van het tijdelijke leven. En zoals het tijdelijk leven moet worden onderhouden met eten en drinken, zo moet ook het geestelijk leven in je hart worden onderhouden. Namelijk door het voedsel wat God geeft. Waarlijk spijs en waarlijk drank, het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Het gaat dus om onderhouding van het leven. Dus om werkelijk nut te hebben van het avondmaal, moet ik wel geestelijk leven hebben. Precies. Er valt helemaal niks te onderhouden aan het leven als je niet leeft, als je niet geboren bent. En zo is er ook niks te onderhouden als je niet wederom geboren bent, als je geen kind van God bent. Wie wederom geboren is, levend gemaakt, die heeft ook voeding nodig door het woord en door de sacramenten. Dat is de redenering. We zien dat bij de dochtertje van Jairus, hè, als het dochtertje van Jairus opgewekt wordt door de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, geef haar te eten. Opwekking, levendmaking en daarna ook de voeding. Geef haar te eten. En wie dat niet doet, al leeft hij met God, die zal een magerheid aan zijn ziel overhouden. Om onze zielen te spijzigen, te onderhouden. Nou, en dan een tweede reden. Dat is dat er ook wat wordt verzekerd. Maar veel meer om ons deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig als zijn lichaam en bloed door de werking van de geest deelachtig worden als we die tekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Er wordt wat met de lichamelijke mond gegeten. Letterlijk, dat klopt. En zoals je een maaltijd nodig hebt om gevoed te worden, om versterkt te worden. Je zit ook gezamenlijk aan de maaltijd als broers en zussen en vader en moeder. En zo zit je ook met de kinderen van God aan het avondmaal, die ook wederom geboren en levend gemaakt zijn. En het versterkt je. Mooi als je net zoals Jonathan, hè, toen hij uitgeput was, met zijn stok in de honing doopte en die honing proefde en smaakte en opat en zijn ogen gingen weer helder staan. En zo hebben we dat ook nodig, want het geloofsleven dat werkt. Het is inspannend werk om in je geloofsleven de zonde te mijden die je van de God wil aftrekken. En het is inspannend werk om te geloven en door de liefde werkzaam te zijn. En elke inspanning die je in je geestelijk leven, in je geloofsleven, in de praktijk levert. Ja, op een gegeven moment inspanning, dat geeft afmatting. Dan moet je weer opgeladen worden. En dan moet je weer versterkt worden met brood en met wijn. En daarom is het avondmaal. Daar zie je dan ook weer naar uit. Ik wou dat avondmaal was, want ik heb die versterking weer zo nodig in het geloof. Nieuwe kracht. Dat ik net als Jonathan weer helder ga kijken. Verkwikt. Door brood en door wijn. Ja. Zoals Elia dat nodig had. Sta op, anders zou de weg voor u te veel zijn. Eten voor het aangezicht des Heeren. En dat doen we met de lichamelijke mond. Maar tegelijkertijd wordt er door het geloof ook geestelijk wat hier eigen gemaakt. Zodat ik het lichaam en bloed deelachtig worden staat. Geestelijk. Je ontvangt het door je lichamelijke mond en het komt in je maag. Zo gaat het met eten. En zo met de mond van het geloof mag ik Christus ontvangen en hij komt in mijn hart. En hij versterkt het van binnen. Het wordt een deel van jezelf. Hij wordt groter voor je. Hij staat in het middelpunt. Kolbrugge zegt ergens, ja maar ik dan, maar ik. Dan zegt Kolbrugge, weg ik, hij. Dat is avondmaal. Ja maar ik. Weg ik, hij. Eten voor zijn aangezicht. Dat is avondmaal. Zoals de broers van Jozef, ze kenden hem nog niet helemaal. Zoals de broers van Jozef, alle 12 op een rijtje, alle 11 op een rij. En ze aten, staat er voor zijn aangezicht. Ik denk, ja, ze hebben wel gegeten, ja, ja. En ze werden zelfs dronken, staat er, hè, zo vol ervan, voor zijn aangezicht. Maar wat zullen ze gekeken hebben naar die Jozef, met een schuin oog. Ik eet en ik drink wel hoor, maar ik kijk naar hem, voor zijn aangezicht. En ze bogen zich voorover en ze knielden. Dat is het, dat is het. Ze hebben gegeten en gedronken, die broers, maar hun ogen die konden ze niet van die vreemde heerser afhouden. Oh, hij zit er nog steeds. En hij kijkt naar ons. We eten en we drinken. We kunnen onze ogen niet afhouden van hem. Die het middelpunt vormt van de maaltijd. En dan wil hij ons niet alleen maar uitbeelden. Maar hij wil het ook verzekeren, staat er. Met een lichamelijke mond. Wat je eten, drinkt, brood en wijn. Dat het nou getuigt van het lijden en gehoorzaamheid van Christus, staat er. Die we tot zijn gedachtenis ontvangen. Zijn lijden, zijn sterven. Aan de ene kant, samengevat, kan ik dit zeggen. En dan ga ik dan maar mee eindigen. Aan de ene kant, samengevat, kan ik zeggen. Als ik nou aan de tafel mag zitten. Als ik aan de tafel zit. Dan heb ik gemengde gevoelens. In die zin, gemengd. Aan de ene kant, dan denk ik. Wat heb ik misdaan? Als ik zie dat bloed, als een teken van het die wijn, als een teken van het vergoten bloed, die druppels. Als ik zie dat de dienaar van het woord het brood breekt en ik denk dat zijn lichaam gebroken werd. Heren, wat heb ik misdaan dat dat nou nodig was? Maar ook, wat hebt u voor mij gedaan? Aan de ene kant een mishagen van mijn zonde. Wat heeft het u gekost? Gij zijt duur gekocht, gij zijt met een prijs betaald. Maar wat een prijs was dat. Maar tegelijkertijd, u wilde dat doen. En daar verheug ik me in. Er staat voor onze zonde, het allerlaatste zinnetje. En tegelijkertijd, ik verheug me dat u dat voor mij wilde doen. Je hart roept als het ware uit, hoe groot is mijn onwaardigheid. O God, wat is zonde erg. Het gewicht van mijn schuld, wat was dat zwaar. En dat heb u gevoeld. Aan de ene kant roep je uit, hoe groot is mijn onwaardigheid. En aan de andere kant zing je het uit, hoe groot is uw goedgunstigheid. Het avondmaal stelt ons Gods gunst in het licht. Dat is het, Gods gunst in het licht. Tot zijn gedachtenis, het gedachtenis van het geslachte lam. Tot onze troost, hartversterking. In broederlijke liefde met de broeders en de zusters. Ja, de mede, nee niet de mede kinderen zozeer, niet zozeer de mede zieken, de mede bejaarden, maar de mede gelovigen in de gemeente. En dat totdat hij komt. Die lichamelijke mond, die is bij me blijven haken, wat we lezen in antwoord 79. Die zichtbare teken met die lichamelijke mond. Het woord is hoorbaar en het avondmaal is proefbaar, zichtbaar. We zien wat? Met onze zintuigen worden we ingeschakeld. Nou, ik heb er vijf. Ik heb er vijf. Het horen en het zien. En het proeven, het tasten en het ruiken. En alle vijf worden ze ingeschakeld bij het avondmaal. Met het gehoor van mijn oren hoor ik het woord. Dat wordt verkondigd voordat we het avondmaal bedienen. En met mijn ogen mag ik komen en zien. Het heil is des Heren. Ik mag zijn gunst zien die hij in het licht stelt. Het lam staande als geslacht. Die tafel des Heren, er valt wat te zien. Als de berg der verheerlijking, waar ik jou ook wel mijn broeders en zusters zie, en Mozes en Elia zie op die berg, maar zie vooral Jezus en Jezus alleen. Er valt wat te horen, er valt wat te zien, er valt wat ook te proeven en te smaken. Wat dan? Ik mag proeven en smaken dat de Heere zo goed is voor mij. Geen honing kan gehemeld beter smaken. Wat nou Jonathan smaakt aan de honing. Dat mag ik nou smaken aan het brood en aan de wijn. Zoals Simson zei in zijn raadsel. Zoetigheid ging uit van de sterke. Die leeuw, hè, die leeuw. Zoetigheid ging uit van de sterke. En hij dipte de stok in de honing. Wat was dat lekker. Die leeuw uit Juda's stam, die is de vloekdood gestorven, Heer Jezus. Hij is de vloekdood gestorven. En dan gaat er spijze uit en zoetigheid uit van de sterke. Ik proef de honing van zijn liefde in de dood van de leeuw uit Juda's stam. Horen, zien, proeven. Ik mag het ook tasten. Voelen met mijn handen die beker in dat stukje brood. En ik mag het zelfs ruiken. Hooglied zegt, die wijn, die geurt naar de liefde van Christus. Naar zijn uitnemende liefde. Dat snuif ik als het ware op. Met mijn geestelijke neus en met mijn geestelijke mond. Met mijn geloofsmond. En straks, gemeente, blij voor uitzicht dat streelt. Is hier soms goed en soms zo zoet in de woestijn. En straks, hoe zal het nou straks zijn? Straks zullen ook aan die avondmaal, dan hoef ik het niet meer te doen met het portret. Zoals wij zeggen, dat zijn mijn ouders op de schoorsteen. Een portret van vader en moeder, die er niet meer zijn. En dan kom je binnen en zeg je, ja, dat zijn nou mijn ouders. Ja, ze zijn niet letterlijk, maar die beelden dat af. Hè. Dan herinner je, dat zijn ze, dat waren ze en wat ze gedaan. En hoe lief je ze had. Dat zijn mijn ouders. Die stellen mijn ouders voor. Dat portret. Dat waren ze. En zo zegt dat brood en dat wijn, dat zegt dat is Christus lichaam en bloed. Nee, niet letterlijk, maar het stelt het voor. En ik denk aan wie hij was en ik denk aan wat hij deed en mijn gedachtenis aan hem, geef ook genegenheid, liefde tot hem. En straks zal hij er zelf bij zijn, het geslachte lam. staande als geslacht. Dan zal hij erbij zijn. En hoe zal dat zijn? Nou, gelukkig geen oneenigheid meer. Geen oneenigheid meer. Nee. Ook niet tussen Luther en Zwingli en Calvijn. Nee, dat valt gelukkig allemaal weg. En allemaal rondom die ene troon en rondom dat ene lam. Dan zal alle scheiding en oneenigheid, en ik ben het er niet mee eens, dat zal allemaal worden opgeheven. Zal allemaal worden, dat blijft allemaal achter. Gelukkig maar zeg. En de vijf zintuigen, die zullen alle vijf worden verzadigd. Als ik daar mag komen waar Christus alles en in alles zal zijn. In de hemel, aan de tafel, voor de troon. Dan zal mijn oog worden verzadigd met het zien van de koning in zijn schoonheid. Dan zal mijn oor worden verzadigd met het horen van de halleluja's, lof zij het lam, dat onze zonde op zich nam. Daar zal mijn mond mogen zingen en daar zal mijn mond mogen smaken uit die volle beek van wellust die elk in liefde dronken maakt. Daar zal ik de geur van zijn heerlijke kleding mogen ruiken. En daar zal ik hem met mijn handen, met mijn armen mogen omhelzen. Om hem nooit meer los te laten. Alle vijf mijn zintuigen zullen in de hemel verzadigd worden. En gemeente, de Heer heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Daar ben ik van overtuigd. De beste wijn voor het laatst. Daar zal ik geen afdwalend hart meer hebben. Daar zal er geen verleidende duivel meer zijn die probeert te poken en onrust te stoken tussen kinderen Gods en bijzaken uit te vergroten tot hoofdzaken. Dan gaat u met die hoed naar huis, u moet met de bloed naar huis gaan. Daar zal geen verleidende duivel meer zijn en er zal geen verstrikkende wereld meer zijn. Maar dan zullen de mensen en de engelen, de verloste zondaars en de engelen, die zullen met eeuwige bewondering zo verrast zijn vanwege zijn heerlijkheid, dat ze tot in alle eeuwigheid in ogen van hem niet meer zullen afhouden. Wat zal dat zalig zijn? Met het lam in het midden en ieders oog op hem gericht en ieders hart zal hem dan volkomen en voor eeuwig mogen liefhebben. Nu zullen al mijn zinnen, o God mijns heils, u hartelijk beminnen. Amen. We gaan zingen.